Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
We delen de gemeente vooraf mee dat op vrijdag 29 juli is overleden Antonie van de Vlucht, echtgenoot van Pieternella Nestina Klazina Appelmelk, in de leeftijd van 72 jaar. Gelegenheid tot condoleren is op woensdagmiddag van 12:45 tot 13:15, kwart voor 1 tot kwart over 1, in gebouw De Nachtegaal. De rouwdienst zal daarna plaatsvinden om 1:30 in ons kerkgebouw, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats de Elspeet. Tevens delen wij u mee dat gisteren is overleden dominee C. Nelen, emeritus predikant van de gereformeerde gemeente, in de leeftijd van 60 jaar. Zingen wij in verband met deze sterfgevallen van Psalm 39, de versen 3 en 8. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ei, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld. Ja, die is niets. Want schoon de mens zich vlijt, de sterkst is enkel ijdelheid. En vers 8, hoor mijn gebed. Mijn bang geroep, o Heer, daar ik schreiend u mijn leed vertoon. Ik, die bij u als vreemdeling verkeer. En Heer, gelijk mijn vaders woon, ai, wend uw hand en plagen van mij af. Verkwik mij, eer ik daal in het graf. Psalm 39, de versen 3 en 8.
Thank you.
Uit Gods woord hopen we voor u een gedeelte voor te lezen uit het boek Handelingen der Apostelen, het 11e hoofdstuk. Te beginnen bij vers 19 tot en met het 30e vers. En van het 12e hoofdstuk de versen 1 tot en met 5. Vooraf lezen we de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naaste is. Verder Handelingen 11. Vanaf vers 19. Degenen nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië toe en Cyprus en Antiochië, tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. En er waren enige Cyprische en Cyreneische mannen uit hen, welke te Antiochië gekomen zijnde, spraken tot de Griekse, verkondigende de Heere Jezus. En de hand des Heeren was met hen, en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heeren. En het gerucht van hen kwam tot de oren van der gemeente die te Jeruzalem was. En zij zonden Barnabas uit, dat hij het land doorging tot Antiochië toe. De welke daar gekomen zijnde en de genade God ziende, werd verblijd. En vermaande hen allen dat zij met een voornemen des harten bij de Heeren zouden blijven. Want hij was een goed man. En vol des Heilige Geestes en des geloofs. En er werd een grote schade de Heere toegevoegd. En Barnabas ging uit naar Tarsen om Saulus te zoeken. En als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. En het is geschied dat zij een geheel jaar tezamen vergaderden in de gemeente. En een grote schade leerden. En dat de discipelen eerst de Antiochië christenen genaamd werden. En in dezelfde dagen kwamen enige profeten af van Jeruzalem te Antiochië. En een uit hem, met name Agabus, stond op en gaf te kennen door de geest dat er een grote hongersnood zou wezen over de gehele wereld, welke ook gekomen is onder de keizer Claudius. En nadat een iegelijk der apostelen vermocht, besloot elk van hen iets te zenden ter dienste der broeders die in Judea woonden, hetwelk zij ook deden en zonden hen tot de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus. En omtrent diezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommige van de gemeente, om die kwalijk te behandelen. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden behagelijk was, voerde hij voort om ook Petrus te vangen. En het waren de dagen der ongehevelde broden, dewelke ook gegrepen hebbende hij in de gevangenis zette en gaf hem over aan 4 wachten, elk van 4 krijgsknechten, om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voorbrengen voor het volk. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard. Maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Tot zover.
Wij zingen Psalm 79, het vijfde en ook het zesde. Waarom zou zich der heidenen macht vermeren? Ai, hoor naar hen die in de gevangenis kwijnen. Het vijfde en zesde uit de 79ste psalm. Ondertussen zullen uw liefdegaven worden gevraagd. De Heere zegene u en uw gaaf. Gemeente, de tekstwoorden voor vanmorgen kunt u vinden in het gedeelte wat wij samen lazen uit het boek van de Handelingen der Apostelen, het 12e hoofdstuk. We lezen de versen 3, 4 en 5. En toen Herodes zag dat het de Joden behagelijk was, voer hij voort om ook Petrus te vangen. En het waren de dagen der ongehevelde broden, terwijl ik ook gegrepen hebbende, hij in de gevangenis zette en gaf hem over aan 4 wachten, elk van 4 krijgsknechten, om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voorbrengen voor het volk. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Petrus in de gevangenis. 3 gedachten, uit vijandschap gegrepen, door wachters bewaakt, aan God opgedragen, Petrus in de gevangenis, uit vijandschap gegrepen, Herodes, het is pure vijandschap tegen het werk Gods, tegen Jezus, de zaligmaker, dat hij Jacobus laat doden, Petrus gevangen, laat nemen, hem gegrepen hebbende, zette hij hem in de gevangenis, door wachters bewaakt, gaf hem over aan 4 wachten, maar liefst elk van 4 krijgsknechten, als de grootste boosdoener en misdadiger, om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voorbrengen voor het volk, dan wil hij er een schouwspel van maken. Aan God opgedragen, tegenover al het woelen van de Joden en van Herodes die samenspannen, staat er een krachtig maar. Van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Zou er vanmorgen ook een vurig gebed zijn opgezonden door deze of gene? Kan het van de gemeente gezegd worden dat er een gedurig gebed opgaat? Dat is een ernstig gebed. Dat is een aanhoudend gebed. Dat is een vurig gebed. Door de Geest gewerkt. En dat gebed dat de Geest werkt, hopen we volgende week te zien als de Heer het geeft. Dat wordt verhoord. Gemeente, we lazen even dat na de dood van Stefanus de gemeente verstrooid werd. Dan komen ze ook in het noorden, in Antiochië, dat ligt in Syrië. En dan mag Lucas beschrijven hoe daar de gemeente van God wordt gebouwd. Een onbevattelijk wonder. Daar breidt God zijn koninkrijk uit. Hij doet dat vandaag in ons midden ook naar zijn welbehagen. Want niemand van ons kan het missen. Maar dan is Lucas ook genoodzaakt om de vijandschap te beschrijven die in Jeruzalem, de stad des grote konings, openbaar komt. Wat een tegenstelling. Het is Herodes Agrippa de eerste. Het is een kleinzoon van Herodes, de kindermoordenaar. Van dat geslacht hebben we voorwaar niets goeds te verwachten. Hij werd een vriend van de Farizeeën, een aanhanger van die sekte van de Farizeeën. En hij komt op die manier in de gunst van de vijandige Joden die helemaal niets van Jezus van Nazareth moesten hebben. En na de dood van Stefanus, dan ziet u in de geschiedenis de tegenstelling tussen Joden en Christenen steeds meer openbaar komen. Het is zo ingrijpend. De Jood die zich in vijandschap verzet tegen vrije genade en tegen de leer van Jezus van Nazareth, die volkomen zaligmaker wil zijn voor volkomen zondaren. Herodes gemeent. Hij is door de Satan vervuld met een dodelijke haat tegen alles wat van God is. Zich gevoegd bij de Joden, verdrukt en mishandelt hij de christenen. Hij laat Jacobus doden en nu gaat hij Petrus gevangen nemen. Jacobus is de broeder van Johannes, de apostel der liefde. Het waren twee zonen des donders, de zonen van Zebedeus. Hun moeder had gevraagd, mogen mijn beide jongens aan uw linker en rechterhand zitten in uw koninkrijk? Jacobus is de eerste van de 12 apostelen wellicht, die van de 11 die waren overgebleven, gedood wordt omwille van het woord, om Christus wil. Mag hij de heerlijkheid binnengaan, kinderen? Vorige week zagen we Stefanus, die onder een regen van stenen, maar onder een geopende hemel, stierf en het uitriep, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. En hij bad voor degene die hem stenigde. En nu wordt Jacobus gedood. En als Herodes bemerkt dat de Joden daar behagen in scheppen, dan gaat hij dus verder met zijn vijandige praktijk. Jacobus was een vooraanstaande apostel, een van die drie. Petrus is ook een vooraanstaande discipel. Die leiding mogen geven aan de kerk, aan de gemeente des Heren. En goed opletten, gemeente. Juist daarop heeft Satan het gemunt. Op degene die God in zijn kerk roept om aan zijn kerk leiding te geven. Om in de ambten te dienen. Zo mogelijk om ze te laten vallen, te laten struikelen. Dat ze niet langer kunnen dienen. Dat ze breidt het maar uit. Satans werk is het werk van Christus op alle mogelijke manieren trachten te verstoren en te verbreken. Hij laat Petrus niet met één doden. Dat doet hij opzettelijk niet. Dan zou de dood van Petrus te weinig aandacht krijgen. Hij weet, het paasfeest is er in Jeruzalem. En Jeruzalem is overvol van Joden en Jodengenoten. En hij begrijpt best, als hij nu net Petrus gevangen laat nemen, dan gonst dat door de hele stad, weet u wel. En wat gaat er met Petrus gebeuren? En juist daar wil Herodes gebruik van maken om zijn positie met die vijandige Joden te versterken om zo de gemeente van Christus te verwoesten en te verbreken. Dus hij zoekt profijt van het Joodse feest te maken. Moet u over nadenken, gemeente. Tijdens de paasdagen, dan wil hij alle rust. Dan wil hij dat het Joodse paasfeest doorgang kan vinden. Alleszins vroom. En ondertussen beraadt hij plannen om de apostel Petrus als een schouwspel straks te laten ombrengen. Gemeente, Herodes, vol dodelijke haat en vijandschap. Denk eens even mee, waar ligt nu eigenlijk de oorzaak? Herodes, een Edomiet. We zien het slangenzaad en het vrouwenzaad iedere keer maar terugkomen. En de enorme strijd daartussen. Nog houdt Satan niet op om de levende kerk te benauwen en aan te vallen, te verwoesten en te verstoren. De oorzaak ligt in paradijs. En nu ben ook ik van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Als God het niet verhoort, gemeente, dan ben ik ook tot alles in staat. Ik kan niet boven Herodes uitkomen. Het is een wonder van Gods genade, algemene genade, veel groter bijzondere genade, als hij ons voor de uitleving in de zonde bewaart. Herodes, een vijand. Gemeente, al zijn wij diepgevallen zondaren, en al zijn wij van nature geneigd God en onze naasten te haten, luistert u, dan is het toch niet eender hoe we leven, dat begrijpt u wel. Ik zou zeggen, wees voorzichtig en let op. We leven samen in een tijd waarin het kleine overblijfsel van die Godvrezen steeds meer veracht worden. En steeds meer naar de rand van de samenleving gedreven worden. En steeds meer vijandschap ondervinden. Wat godsdienst, net als Herodes, dat kan nog wel, dat mag nog wel. Als u maar niet te dicht bij God leeft. Maar niet te dicht bij zijn woord leeft. Maar niet te veel naar zijn geboden wijst. Maar niet te veel wereldvreemd wordt. Dan groeit de vijandschap. Zullen we daar nooit aan meedoen, gemeente? Weet u hoe het met Herodes is afgelopen? Hij denkt Petrus gevangen te nemen en straks als een schouwspel ter dood te veroordelen. En op die manier de kerk te verwoesten. Maar dan gaat God spreken op tweeënlei manier. Ten eerste wordt Petrus als door een wonder bevrijd uit de gevangenis. Dan is Herodes nog ontzettend hoogmoedig, want dan gaat hij spreken alsof hij een god is. En dan slaat de Heere hem zo, dat hij in een enkele dag sterft. Hij wordt van de wormen gegeten, moet u over nadenken. Dat is het einde van iemand die zo zijn vijandschap tegen vrije genade, tegen Christus, tegen de gemeente des Heren openbaart. Voorzichtig zijn. Petrus, hij wordt voor de derde keer al gevangen genomen. Hij mag voetstappen drukken. Wat had hij grote genade van zijn meester ontvangen. Het had Goden behaagd Christus aan zijn ziel te openbaren. Nadat hij als een doemwaardige zondaar voor God had leren buigen, hij geleerd had door het functioneren van de wet een zondaar te zijn en dat al zijn gerechtigheden voor God een wegwerpelijk kleed waren en dat hij voor God geen bestaan had, is hij tot Christus geleid in de middellijke weg door de bediening van de geest. En als later Christus aan hem vraagt, zeg nu eens wie ik ben, dan staat de wagen niet stil bij Petrus. Dan zegt hij, Heere, gij zijt de Zoon des levende Gods. Dan zegt de Heere, ach, zalig zijt ge Simon Barjona. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader, die in de hemelen is, en dat doet God nog, zijn Zoon openbaren in het hart en leven van vastgeloop zielen die in een doodlopende weg niks overhouden dan een rechtvaardig vonnis van de dood. Daar behaagt het Gode de middelaar tot de ziel te brengen, opdat ze hem mogen leren kennen in zijn gezegende namen en ambten en natuur en staat en weldaden. Hopen dat vanavond, zondag 23, nader in uw midden te mogen uitwerken. Simon Petrus, veel genade, maar ook een belofte. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haat. Dan krijgt Petrus eerst heel veel vrijmoedigheid. En op de Pinksterdag en daarna. En dan wordt hij telkens gevangen genomen. En telkens op een wonderlijke manier wordt hij weer bevrijd. Gemeente, we hoeven met Petrus geen medelijden te hebben. Stefanus juicht voor de troon. Jacobus juicht voor de troon. Een meisje van 11. Eeuwigheid geworden. Een man van 28 begreep ik. Verdronken. Een man in ons midden van 72. S'Heer en knecht, dominee Neden, na zorgvolle ziekte, is ingegaan in de rust die er overblijft voor het volk van God. Nu heb ik u een vraag. Als vandaag of morgen voor u de doodsklok geluid wordt, waar bent u dan? Waar is uw ziel? Want wij alle verkeren in de gevangenis. In de gevangenis van het oordeel. In de gevangenis van de dood. In die kuil zonder water. U en ik, we zijn stervende aan het sterven. Van nature zijn we gebondenen van Satan, van de wereld en van de zonde. En we voelen ons als een gebondene in de gevangenis, helaas door onze diepe val, daarin als een vis in het water. En ik hoop dat u in de vakantietijd allemaal wat rust krijgt voor uw lichaam en geest. Maar ik hoop dat God in uw aller leven de valse rust en valse vrede wegneemt. En dat God u gaat bezetten met een heilige onrust en een heilige onvrede door u te laten zien dat u tegen God gezondigd hebt. Opdat het mag waar worden in uw leven, rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde in mijn beenderen, dag nog nacht. Opdat u zou gaan inleven, een gebondene te zijn van de wereld en van de Satan en van de zonde. Dat u met de ketenen moogt gaan rammelen tot die God die in de hemel woont. En uw nood aan die God zou gaan klagen. Kom, hoe staat het met u, jonge vrienden? Hoe is het? Van mij mag je tot op zekere hoogte wat rust genieten en ontspanning zoeken in deze vakantietijd. Dat doe ik ook. Maar vergeet het woord van je schepper niet in de vakantietijd. En vergeet je dagboek niet als je 's avonds naar bed gaat of 's ochtends. En als je nu samen aan tafel zit, moet je zeker in de vakantietijd tijd nemen om het woord van God te lezen. En zeker als de Heer zulke ernstige roepstemmen tot ons laat komen, dan schrikt u niet waar. Wij hebben hier geen blijvende stad. Maar zoekt u nu de toekomende? Weet u hoe gebonden u bent? Zullen we het eens gaan zien in onze tweede gedachte. Onvoorstelbaar zwaar wordt Petrus bewaakt. 4 wachten van 4 soldaten. Zijn er 16 soldaten nodig om een lief kind van God in de gevangenis te bewaken? Sommigen denken aan de nacht is in 4 nachtwaken verdeeld. Anderen verdelen de soldaten liever anders. Daar voel ik wel wat voor. Ze zeggen, iedere keer deden er van 4 2 dienst. 2 waren er vrij. Dan zijn er 2 in de zaal bij Petrus, die aan hem met kettingen vastzitten, links en rechts. Petrus kan geen kant op. Dan staan er 2 voor de deur van zijn cel. Staan er 2 voor de deur, de poort van de gevangenis. En dan staan er nog 2 voor de ijzeren deur. Dus iedere keer zijn er 8 soldaten die moeten waken over Petrus. Onvoorstelbaar. Als de grootste misdadiger en bandiet slaapt hij tussen 2 soldaten in. Is Herodes bang? Ik denk het. Spreekt zijn geweten nog enigszins? Vreest hij moeilijkheden? Kan zomaar. Denkt hij aan de opstanding van Jezus Christus, of althans aan dat lege geopende graf? Denkt hij aan de eerdere wonderlijke, opmerkelijke bevrijdingen van deze man, die al meer in de gevangenis heeft gezeten en dan ineens weer in de tempel preekt? Dit zal nu niet meer gebeuren, denkt hij. Daar zal hij voor zorgen dat deze Petrus nu niet meer uit de gevangenis komt. Even wachten tot de paasdagen voorbij zijn. Dan maakt hij er het liefst een schouwspel van, want het is een gruwelijke man. Ik las in het onderzoek dat hij een keer 700 veroordeelden had. En die moesten geëxecuteerd worden. Toen zond hij ze alle 700 in de arena en hij ging met zijn mannen en vrienden op de trappen zitten en toen werden die 700 veroordeelden, die werden opgeroepen om elkaar te doden. Dat was Herodes. Dus vandaar wordt hij straks van de wormen gegeten. En moet hij de rechtvaardige God gaan ontmoeten om rekenschap af te leggen van wat hij heeft gedaan. Even de paasdagen voorbij. Gemeente, ik vind het eigenlijk wel schoon dat dit er staat. 2 soldaten in de cel, 2 voor de deur van de cel, 2 voor de poort van de gevangenis, 2 bij het hek. Daardoor komt de almachtige kracht van God des te heerlijker openbaar als we zien volgende week als de Heer het geeft wat er gebeurt. Want jonge vrienden, als God gaat verlossen, dan helpen geen soldaten. Dan helpt de vrees en de angst van Herodes niet. Alles moet wijken als de almachtige God komt. Voor wie moet nu Petrus eigenlijk bewaard worden? Voor Herodes? Ja, om Herodes straks de waarheid aan te zeggen, mogelijk. Maar voor Herodes moet hij niet bewaard blijven. Moet hij bewaard worden voor de keizer? Denk het niet. De keizer heeft er geen boodschap aan. Voor de Joden. Die willen hem het liefst zo vlug mogelijk ombrengen. Voor wie moet Petrus bewaard blijven? Voor de vorst van het Heer des Heren. Voor de koning der koningen, die in het rijk der heerlijkheid de hemel heeft tot zijn troon En die op de aarde, door de bediening van Petrus, zijn gemeente wil gaan bouwen, zijn koninkrijk wil gaan uitbreiden. Petrus wordt zo bewaard, nu kunnen de vijandige Joden in ieder geval niet bij hem. Zo wordt hij in ieder geval niet in een rumoer en oproer gedood. Wel nee, God waakt over Petrus. Gemeente, weet u hoe gevangen u bent? En hoe gebonden u bent? Weet u hoe Satan u probeert met ontzettend veel macht u bij hem te houden? U vooral niet los te laten. U vooral niet te laten gaan. Dat de wereld er alles aan doet om de mens en ook in onze tijd om de kerkmens maar gevangen te laten houden in deze tegenwoordige boze wereld, een krom verdraaid geslacht waarin de ongerechtigheid vermenigvuldigt en de mens der zonde zich openbaart. We zijn zo gebonden door de Satan, zo gebonden door de wereld. En dan ons eigen boze hart bindt ons nog het meest. En we vinden het best. Is bij u anders? Ik hoop dat God er u aan ontdekt dat het zo is. Dan wordt het tot schuld en het wordt tot smart en het wordt tot een ontzettende nood. Als ik erachter kom in welke vrijheid ik heb gestaan, als het pronkjuweel van Gods schepping, waar ik versierd was met Gods deugd en beeld, in waar ik kennis, gerechtigheid en heiligheid, opdat ik God mijn schepper recht zou kennen, hem van harte zou liefhebben, met hem in de eeuwige zaligheid zou leven, om hem te loven en te prijzen. Toen meende ik nog vrijer te zullen worden, door te eten van de boom der kennis, des goeds en des kwaads, als God te zijn. Eva begeert en ze neemt en ze eet. En ze gaf ook haar man met haar en hij at. En toen werden ze gebondenen van de Satan, want ze luisterden naar de vader der leugenen. En ze zijn de mensenmoorder van de beginnen toegevallen. O, de wereld stond voor hen open. Ach, ach, ach. Hun boze hart. Dat vond zoveel voedsel in de wereld. En de Satan, die had het liefst op de ondergang van het hele mensdom gemunt. Gemeend. Waar was het nu Herodes om te doen? Een schouwspel en de dood van Petrus. Waar is het Satan om te doen, denkt u? Het liefst zou hij met Gods volk spotten en hen smaden en hen tot een schouwspel tentoonstellen. En gemeente, als we nu nog onbekeerd zijn, dan hebben we daar geen erg in. Dat Satan ons aan het meeslepen is naar het eeuwige verderf. Satan zoekt onze ondergang, net zoals Herodes de ondergang van Petrus zocht. Petrus kan op geen enkele manier worden verlost. Dominee, daar ben ik niet met u eens. De Heere kan Petrus verlossen. Dat klopt. Dat klopt. Volgende week. Maar naar de mens gesproken is het voor Petrus onmogelijk. Hij zit zo gebonden achter 8 soldaten. Geen schijn van kans, zouden we zeggen. Zijn vrienden kunnen hem onmogelijk uit de kerk halen. Het kan alleen in de weg van het wonder. nu opletten, gemeente. Er is er een gekomen. En die is als de sterkere ingegaan in het huis van die sterk gewapende. Om hem zijn vaten te ontroven. Christus kwam om de werken des duivels te verbreken. Om Satans kop te vermorzelen. Om de wereld te overwinnen. Om de zonde voor al de zijnen te niet te doen. Hij is machtig te verlossen. Want hij heeft overwonnen over dood, hel en graf. Hij is opgestaan. Hij is de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste, die dood is geweest en die wederlevend is geworden en die de sleutels der hel en des doods heeft. Maar gemeente, nu moet ik persoonlijk worden verlost uit de banden waarin de boze mij beknelt. Wat blijft er over? Het gebed. Of God de middelen wil zegenen. Want wij hebben de middelen. En de Heer stuurt niet altijd een engel. Want wij hebben het profetische woord. Dat zeer vast is. En wij doen wel, wij doen goed. Als we daarop acht hebben. Als op een licht schijnend in de duistere plaats. En waar moet het ons dan om te doen zijn? Maar van de gemeente. Jong en oud, let eens op dat woordje maar. Dat is een goddelijk maar. Wat Lucas nu beschrijft. Dat is het werk van God. De Heilige Geest. Tegenover alle pogingen van de wereld en de godsdienst en van Herodes, om Petrus op de strengste manier te bewaken, staat een krachtig maar. Begrijpen we, gemeente, dat in deze tegenwoordige boze wereld er twee machten aan het werk zijn? Dat God doorgaat met zijn kerk, dat leidt geen twijfel te bouwen. Maar dat Satan zoekt als een briesende leeuw, wie hij zou mogen verslinden, leidt ook geen twijfel. En dat de wereld zich opmaakt en de mens der zonde, daar tegenover staat een krachtig maar. Van de gemeente gaat een gedurig gebed op. Wat een onbevattelijk wonder. Gemeente, we kunnen het wel begrijpen. Stefanus is dood. Jacobus is dood. Petrus zit in de gevangenis. U moet erover nadenken, gemeente. Wat is dat voor die eerste christengemeenten geweest? Het gaat van de een tot de ander. Wat Herodes heeft gedaan. En Herodes die wil, juist door een paar dagen te wachten, het schouwspel alleen maar nog veel groter maken. Maar hij weet niet dat God in de hemel lacht. En dat hij het werk van Herodes bespotten zal. En dat er in die dagen die Herodes nu even laat, het gebed vermenigvuldigd wordt. En dat gemeente is zo groot. Die gemeente die is aan de ambtsdragers verbonden. Die gemeente die wordt aan de troon van Gods genade verbonden. Die gemeente die heeft in deze strijd geen enkele mogelijkheid dan het allermachtigste wapen. En dat is het gebed. De redding die kan alleen van boven komen. De redding kan alleen in de weg van het wonder komen. En daarom zij sloegen het oog op God. Zij liepen als een stroom hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan. Hij wendde straks hun lot. Doen we het ook gemeend. Ik hoop dat er velen in ons midden zo zijn. die zich daarbij mogen scharen door genade. Zij liepen als een stroom hen aan. Bestorm de hemel nu maar. En doe maar geweld aan het koninkrijk der hemelen. Want de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. We lezen het verschillende keren in de Bijbel. God liet zich verbidden. En diezelfde God leeft nog. De gemeente bidt. De gemeente volhardt in het gebed. Het wijst op dat woordje gedurig, ernstig, vurig, aanhoudend. Die volharden zal tot het einde. Die zal zalig worden. Ai hoor naar hen, hebben we gezongen, die gevangenis kwijnen. Laat hun geroep voor uw gezicht verschijnen. Bevrijd ze die omringd met doodsgevaren op uw hulp. Met smekende ogen staren. Hoort u het? Een biddende gemeente is een voorbeeldige gemeente. Calvijn zegt, deze gebeurtenis leert ons in de eerste plaats hoe wij gezind moeten zijn wanneer we bemerken dat onze broeders wegens de belijdenis van het evangelie door de ongelovigen worden benard. Want indien wij vertragen en niet van harte belang stellen in hun gevaren, zo onthouden wij hun niet alleen de broederlijke liefde waarop ze aanspraak hebben, maar dan verloochenen wij ook trouweloos de belijdenis van ons geloof. En indien het een zaak is die ons alle aangaat, dat is het toch, gemeente, volk van God. Ja, indien zij voor ons aller heil strijden, deze ambtsdragers, zo zijn wij niet zozeer trouweloos jegens hen, als we het bidden nalaten, als wel jegens onszelf en jegens Christus en de tegenwoordige drang van de omstandigheden, gemeente, eist waarlijk wel dat al degenen die voor christenen willen gehouden worden, een gans andere ijver in het gebed zouden betonen dan nu gewoonlijk gezien wordt. Neemt u het maar mee. En ik hoop dat u vandaag ook ligt bij die scharen. Ze liepen als een stroom hem aan, want we liggen alle verloren. We zijn alle gebondenen. Er is maar één weg. En dat is het vurige, aanhoudende gebed tot de troon van Gods genade. En hoor nu eens, dat gebed wordt verhoord naar Gods welbehagen om de arbeid van hem die zich zo gewillig in de hof heeft laten binden, opdat hij gebondenen zou ontbinden, opdat gewaag, opdat ware zou worden, dat hij de gebondenen opening der gevangenis geeft, dat hij het is die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. En in uw persoonlijk leven blijf nu maar bedelen. O God, verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt. Behoed mij voor des wredaards handen, voor dwinglandij en slavernij en boos geweld. En breid het maar uit. Voer mij uit mijn gevangenis tot erom uw naams die heerlijk is, dat mij het rechtvaardig volk omring en vrolijk van uw weldaan zing. Als de Heer het geeft, zien we het volgende week gebeuren. Amen. Psalm 121. Ik sla de ogen naar het gebergte heen en ook het tweede vers. Hij is al treft u het vels verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. Hij Israëls wachter sluimert niet. Psalm 121, de versen 1 en 2. Gemeente, we gaan het formulier lezen om een diaken in ons midden te bevestigen. Geliefde christenen, gij lieden weet hoe we nu tot onderscheiden reis u voorgedragen hebben de naam van onze tegenwoordige medebroeder, die tot de dienst van het ouderlingschap van de gemeente is verkoren, om te vernemen of iemand wat had, waarom hij in zijn ambt niet zou behoren bevestigd te worden. Maar het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hem voorgebracht heeft, waarom we thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij, broeder, die men bevestigen zal, en voorts alle die hier tegenwoordig zijt, voor eerst aanhoren uit het woord Gods een korte verklaring van de instelling van het ambt van ouderling. Belangende de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, terwijl ik uit het Oude Testament is genomen, en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van regeren over anderen is gesteld, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren zullen dubbele eerwaarde geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eerste hebben gearbeid in het woord en de leer en de andere niet. De eerste waren de dienaars des woords en de herders die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt dat ze namelijk over de kerk opzicht hadden en die regeerden met de dienaren des woords. Want Paulus in Romeinen 12 gesproken hebben van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of de diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk zeggende die een voorstander is, dat hij zulks doe in naarstigheid, insgelijks op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaars de andere die het evangelie prediken tot hulp en bijstand, gelijk in het Oude Testament de gemene levieten in de dienst van de tabernakel de priesters bijgevoegd waren, als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen, blijvende nochtans die ambten altijd wel onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaars des woords zodanige mannen tot mederegeerders worden gevoegd, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij die lichter kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaars des woords en de ouderlingen tezamen college of gezelschap, zijnde als een raad der kerk en vertonende de gehele gemeente. Waarop de Heere Christus ziet, wanneer hij zegt, zeg het der gemeente, hetgeen geenszins verstaan kan worden van alle lidmaten der gemeente, iedereen bijzonder, maar zeer bekwamelijk van degene die de gemeente waarvan ze verkoren zijn, regeren. Zo is dan het eerste het ambt der ouderlingen met de dienaars des woords op zich te hebben over de gemeente die hen bevolen is. Naarstiglijk toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden, zoveel mogelijk is. Ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen en de boetvaardige weder in de schoot der kerk te ontvangen. Gelijk niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken van de schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, naardien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, zo is mede het werk der ouderlingen daarop acht te nemen en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde der kerk betreffen, met goede raad de dienaars des woords behulpzaam te zijn. Ja, ook met raad en troost alle gemene christenen te dienen. Ten derde is hun ambt in zonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel der dienaars des woords. Ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden. En dat geen vreemde leer worden voorgesteld. Volgens hetgeen we lezen in Handelingen 20, waar de apostel vermaand naast de gewacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen, om het welk te doen de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naarstig te doorzoeken en zichzelf geduriglijk te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Geliefde broeder, mag ik u verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld worden. Ten einde dan, geliefde broeder Pieter Aris Krum, een iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde dienst aan te nemen. Zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En eerstelijk vraag ik u, ouderling, of ge niet gevoelt in uw hart dat gij wettiglijk van Gods gemeente en midsdien van God zelf tot deze heilige dienst beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouwelijk naar uw vermogen te bedienen. Als ouderling in de kerkregering nevens de dienaren des woords en ook belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is daarop uw antwoord, Pieter Aris Krum? De almogende God en Vader geven u zijn genade, dat gij in deze uw dienst getrouwelijk en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Zo wees dan, ouderling, naarstig in de regering der kerk die u nevens de dienaars des woords is bevolen. Zijt mede als wachter over het huis en de stad Gods om een ieder getrouwelijk te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Hebt acht op de onderhouding van de zuiverheid van de leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. Zijt in uw dienst getrouw en behoud de verborgenheid des geloofs in een reine conscientie. Goede voorgangers zijnde voor gij het volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus en hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. Geliefde broeder, het is niet de eerste keer dat u bevestigd mag worden in het ambt van ouderling in het midden van de gemeente, waar u een aantal jaren niet diende, mede in omstandigheden, ook wat uw werk betreft, maar het kwam opnieuw op uw weg. En we vonden als kerkenraad vrijmoedigheid u als tweetal weer te stellen. En wij wensen u daarin van harte Gods nabijheid toe en zijn gunst. Licht van boven zendt uw licht en uw waarheid. De gebed leggen de geest maar in uw hart en op uw lippen, dat zij mij brengen tot de berg van uw heiligheid en tot uw woningen, en dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap, mijn verheuging, en u met de harp loven, o God, mijn God. Dan hebt u genoeg, want dan hebt u alles, en om zo te dienen. Ik wil iets voorlezen eigenlijk. Dat komt omdat we van de week het dagboek lazen van Philpot, ik geloof Korenaren. En toen moest ik aan dit ogenblik denken. Het gaat over Johannes 16, vers 13. Misschien hebt u het ook gelezen. Maar wanneer die geest zal gekomen zijn, dan zal die in al de waarheid leiden. Er moeten twee grote lessen geleerd worden, zegt hij, in de school van Christus. En alle goddelijk onderricht is in haar begrepen en samengevat. De ene is door de onderwijzing van de geest te leren wat we van nature zijn. Zodat we zien en gevoelen dat we in onszelf geheel verloren zijn. En het volslagen onvermogen, de zwakheid en de hulpeloosheid van het schepsel in de dingen Gods. Dit is de eerste grote tak van het goddelijk onderwijs. En die les moeten wij dag aan dag, regeltje voor regeltje, hier een weinig en daar een weinig leren. En door deze tak van goddelijk onderwijs moeten we bijna dagelijks zeer smartelijke diepten doorwaden en somtijds erin verzinken onder het gevoel van onze verbasterde natuur. Maar de andere grote tak van goddelijk onderricht is de enige ware God te kennen. En Jezus Christus, die hij gezonden heeft. Te weten wie Jezus is en te weten wat hij is. En de kracht te kennen van zijn zoenbloed om het schuldige geweten te zuiveren. Om de kracht van zijn rechtvaardigmakende gerechtigheid. Om alle zonden te betalen en kwijt te schelden. Om de verborgenheid van zijn stervende liefde te kennen. Om het verharde hart te breken. En om een mate van liefde voor hem op te wekken. En door het oog des geloofs zijn heilige wandel en zijn leidend beeld te aanschouwen zodanig dat we hem enigermate gelijkvormig worden en zijn beeld min of meer in onze zielen ingedrukt hebben. Nou, meer hoef ik u niet toe te wensen. God schenke het u uit zijn volheid. En ik wens u van harte toe dat u bij ogenblikken iets van die waarachtige geloofsgemeenschap mag beoefenen met die grote ambtsdrager in de hemel. Hij heeft het liefst dat we hem steeds gedurig benodigen, persoonlijk, maar ook ambtelijk. Gemeente, we willen onze opnieuw bevestigde broeder toezingen uit de 31ste psalm, het eerste vers. Op u betrouw ik, Heer der Heren, op u gelijk het betaamt. Ai, laat me nooit beschaamd van uw troon terugkeren. Help mij op mijn gebeden door uw gerechtigheden. Als het kan staande, psalm 31, het eerste vers. Wij willen uw vrouw ook van harte sterkte toewensen. U weet wat het is dat uw man in het ambt dient. Sta er maar bij. Maar vergeet de geschiedenis van vanmorgen niet. Een gedurig gebed. En jongens, vraag maar een beetje mee. De kerk moet gebouwd worden, er moeten ambten zijn. Gemeente, er ging een gedurig gebed op. En we denken allemaal dat het heel goed gaat en er is een heel stuk rust. Er is misschien niks gevaarlijker dan dat. Als we in een lijdelijke gerustheid reizen naar Gods geduchte rechterstoel. Gemeente, God, binden de ernst van dit leven op uw hart en geven u diepe, levende, zaligmakende indrukken van dood en van eeuwigheid. Wij weten de dag van onze dood niet. En sterven is God ontmoeten en de eeuwigheid aandoen. Haast u en spoed u om uw levens wil en gemeente. Ga op uw knieën en kijk maar wat Calvijn zegt bij deze geschiedenis. Dat het van mij en u niet zou gelden dat wij bij die mensen behoren die veel te weinig of niet Gods genadetroon als een waterstroom aanloopt. Maar laten we de Heere te voet vallen. Want wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Neem deze broeder mee in uw gebed. Neem ons alle toch mee in uw gebeden. U weet, hè, dan bent u er goed mee. Dat was daar in de geschiedenis ook zo. Wat waren ze verwonderd toen God op hun noodgeschrei grote wonderen deed. Aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvang deze man als dienstknecht van God. Wil de ouderlingen die wel regeren dubbele eerwaardig achten, begeeft u gewilliglijk onder hun opzicht en regering. Dit doende elk in zijne, zult ge van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Doch al zo we van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de almachtige God aldus aanroepen. We eindigen met het formuliergebed. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom uw kerk, daarin te verordenen, nevens de dienaars des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente goede vrede en welstand zou kunnen worden bewaard en de arme mensen onderhouden. En dat gij ons thans in deze plaats verleend hebt, een man van goede getuigenis, die begaafd is met uw geest. We bidden u, verleen hem meer en meer zodanige gaaf als hem in zijn bediening nodig is. De gave der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding, ten einde een ieder zich behoorlijk kwijt in zijn ambt, de ouderlingen in het vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel, in het weren van de wolf uit de schaapskooi van uw lieve zoon en in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen. Insgelijks de diaken in het naarstig ontvangen, mild en voorzichtig huiddelen der aalmoezen aan de armen. Ook mede in het lieflijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beide, de ouderlingen en de diakenen, uw genade, dat ze in hun getrouwe arbeid volstandiglijk voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover ze gesteld zijn, opdat ze zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaarne onderwerpen, hen in eer houdende om huns ambts wil. Geef de rijke milde harten tot de armen en de armen dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en bedienen, ten einde al zo een iegelijk, zich kwijtende in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt en het rijk uw zoons Christus bevorderd mogen worden, in wiens naam ons gebed besluit, zeggende: onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk kom, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boos, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Psalm 34, vers 3, ze liepen als een stroom, zij sloegen het oog op God, ze liepen als een stroom hem aan. Ontvangt u de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.